Tamar,
ja.
Jij bent onderzoek aan het doen naar het immigratiebeleid van liberaal-democratische democratieën. Liberale democratieën. En ook met jou willen we heel even kort teruggaan naar het begin van de democratie. Griekenland, moet ik gelijk denken. Daar is de democratie begonnen, toch?
Ja, dat zou je dat kunnen zeggen. Ja.
Hoe gingen ze daar om met de migranten? En konden die ook onderdeel worden van de democratie?
Ja, even voordat ik daar antwoord op geef. Strikt genomen doe ik onderzoek naar integratiebeleid. Okay. Maar dit is inderdaad, het is een soort van potpourri van allemaal termen en concepten die goed uit elkaar moeten worden gehaald.
Ja.
Het immigratiebeleid gaat eigenlijk over wie er binnen mag komen. Dus je hebt landsgrenzen en wie mag daar overheen, zo gezegd. Dus Nederland heeft nu met de EU een open grenzenbeleid. Dus daar is er geen immigratiecontrole. Maar met andere landen zijn er hele strenge immigratiecontroles. En het integratiebeleid gaat op voor mensen die dus al bij immigratie zijn toegelaten. Ofwel omdat ze EU-burger zijn, ofwel omdat ze zijn toegelaten omdat ze familie mogen herenigen of asielzoekers waren of noem maar op, economische migranten die gewenst zijn. Dus na het immigratiebeleid, dus iemand is door de hoepel van de immigratiecontrole heen gesprongen, dan komt hij in aanmerking voor integratie. Want in Nederland is het zo, en dat is in meer landen, dat het naturalisatiebeleid is gekoppeld aan integratievoorwaarden.
En naturalisatie is het worden van een staatsburger.
Ja, dus je bent al aanwezig in Nederland, maar je wil dan de nationaliteit verkrijgen. Dus
en onderdeel uitmaken worden van de democratie.
Ja, dan krijg je een paspoort, krijg je stemrecht, volle sociale zekerheden, noem maar op. Je bent dan gewoon Nederlander als ieder ander.
Ja.
Nou, als we kijken naar het oude Athene, dan was daar eigenlijk geen immigratiebeleid. Dus er was geen grenscontrole en iedereen mocht gewoon naar Athene reizen als hij wilde om daar een beetje te werken. Maar naturalisatiebeleid was er eigenlijk ook niet. In die zin, je kon nooit Athener worden. Dus de mensen die in Athene waren geboren, die waren dan gewoon Athener. En daarvan was een bepaalde groep geprivilegeerde witte mannen dan degene die dan aan het democratisch proces mochten meedoen. Maar die groep die was gewoon al van tevoren gegeven. En dat waren gewoon geboren en getogen Atheners.
Mm-hmm.
Dus echt een moment van naturalisatie achteraf voor mensen. Want naturalisatie is, als je het strikt juridisch defineert, het verkrijgen van staatsburgerschap na de geboorte. Dat bestond eigenlijk ook niet. Dus je had in Athene, was natuurlijk een bruisende en een grote stad, waar inderdaad de eerste vorm van democratie is ontstaan. Maar dat was wel voorbehouden aan een klein groepje Atheners die al vast stond.
Is dit eigenlijk vergelijkbaar met hoe het op dit moment geregeld is in de Verenigde Arabische Emiraten? Want daar heb je de Emirati die de boel runnen volgens mij. En heel veel migranten, maar die geen burger zijn van de staten.
Nou, dat klopt dat er voor heel veel migranten in landen als Saoedi-Arabië, Qatar, Oman, heel veel migranten er geen opties zijn tot naturalisatie.
Ja.
En dat komt ook doordat dat soort landen die hebben eigenlijk niet de democratische zorg voor alle aanwezigen op het territorium zoals liberale democratieën dat hebben. Dus het hebben van structureel twee groepen in de samenleving waarin dus eentje eerste klas burgers zijn en andere tweede klas burgers, dat is iets wat liberale democratieën over een lange periode problematisch gaan vinden. Zij hebben die politieke zorg gewoon niet, maar ze hebben dat politieke systeem ook niet.
Nee.
Dus je hebt daar inderdaad gewoon een groep mensen. Ja, en ja, ik weet niet hoe groot die groep mensen is en hoe groot de inspraak is van die hele groep. Misschien zijn er maar echt een handjevol mensen die uiteindelijk de dienst uitmaken. Dus of het echt te vergelijken is met Athene, weet ik ook niet, want daar was misschien nog de macht iets meer verdeeld.
Hm. Deze kwestie is ook eigenlijk nu problematisch geworden, denk ik, omdat je hebt democratieën en je hebt welvaartsstaten, dus er valt wat te winnen bij volledig burgerschap.
Welvaartsstaten bedoel je dat je ook de uitkeringen...
Ja, precies.
Ja, dat is natuurlijk altijd de spanning voor de liberale democratie in de huidige wereld. Want op dit moment is het zo dat als je in een welvarende democratie leeft, heb je eigenlijk alles. Ik bedoel, als je ooit denkt dat je pech in je leven hebt, denk even na over welk paspoort je hebt. En je snapt dat de grote loterij die op deze aardbol plaatsvindt, die heb je al gewonnen als je hier woont en een paspoort hebt. Want er is dus een heel groot onderscheid tussen echt er buiten staan en als je eenmaal binnen bent met een paspoort, dan heb je ook meteen alles wat deze wereld zo'n beetje te bieden heeft. Dus aan de ene kant is het natuurlijk een heel makkelijk om te zeggen van ja, iedereen moet altijd maar binnen, want we moeten natuurlijk iedereen gelijke kansen bieden en zo. En tegelijkertijd zijn natuurlijk ook weer, ja, we kunnen niet die welvaartsstaat in één keer opengooien voor iedereen. Alhoewel er wel politiek filosofen, want dat is natuurlijk mijn achtergrond uiteindelijk, politiek filosofen zijn die pleiten naar dat we vanuit rechtvaardigheidsperspectief uiteindelijk moeten streven naar een wereld met open grenzen. Dat betekent niet dat we morgen meteen alle grenzen moeten openzetten, maar dat we wel vanaf nu eigenlijk alle politieke moeite die we doen moeten inzetten om toch zoveel mogelijk die grenzen open te houden.
En behalve de EU, of de inwoners uit de EU, die ik begrijp uit je vorige uitleg dat die zomaar in de hele EU mogen gaan wonen en dan ook het paspoort van dat land kunnen krijgen?
Nee, ja, dat kunnen ze wel krijgen op termijn, ja. Maar dat moeten ze zelf aanvragen. Ze moeten een aantal jaar ergens wonen. Er zijn namelijk een bepaald soort aantal jaar per land is er voorgeschreven dat je er moet hebben geleefd voordat je een aanvraag mag doen tot naturalisatie. Een
soort van worteljaren.
Ja, ja.
Waar en dan je wortel mag schieten.
Ja, ja. Dus je kan, bedoel, je hebt verschillende landen. In Nederland is dat nu van 5 jaar naar 7 jaar opgeschoven. Maar bijvoorbeeld voor landen in Canada, wat dan klassiek immigratielanden zijn, is dat 3 jaar. Hm. Je moet meestal een aantal jaar ergens hebben gewoond en dan ga je het integratieproces in.
Ja.
En in Nederland heet het dan inburgering vaak. En dan moet je een aantal testen maken. En die testen tonen dan aan dat jij bent geïntegreerd. Ja. En dan mag je Nederlander worden.
En behalve de mensen uit de EU, welke mensen zijn in Nederland vallen nu onder legale immigranten?
Nou, je hebt familiehereniging. Dus dat is artikel 8 eigenlijk van het EVRM. Dus dat zijn,
wat is het EVRM?
Het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens.
Mm-hmm.
En dat is een recht op privacy en familieleven. Dus dat betekent dat als je hier woont en jouw vrouw of je kinderen wonen ergens buiten de EU, dan mag je ze hierheen halen. En dat mag de mogen liberale democratieën die zich hebben aangesloten bij het EHRM, dus dat is het Hof van de Rechten van de Mens, die mogen dat eigenlijk niet weigeren. Dus dat doet Nederland dan in wezen ook niet.
In wezen?
Nou, er zijn nu allerlei. Je hebt nu bijvoorbeeld in Nederland een inburgeringsexamen in het buitenland. Dus dat betekent dat mensen dus niet alleen maar examens moeten maken als ze al in Nederland zijn. Maar je moet nu ook in de ambassade van het land zelf al een examen maken om te mogen immigreren. Dus dat betekent dat als je bijvoorbeeld in Afghanistan woont en je bent getrouwd met iemand die in Nederland is, dan moet je daar al een test maken dat je iets weet over de Nederlandse maatschappij en een beetje Nederlands kan. Maar in Afghanistan is op dit moment geen Nederlandse ambassade. Dus dan moet je naar Pakistan reizen. Want dat is de dichtstbijzijnde ambassade. Maar naar Pakistan reizen is daar best wel gevaarlijk en ook best wel duur. En het inburgeringsexamen in het buitenland kost ook geld. En dan moet je dus ook een beetje Nederlands hebben geleerd. Dus je moet ook ergens in Pakistan of Afghanistan Nederlands les hebben gekregen. Dus er zijn nu zaken die lopen bij het Europees Hof van de Rechten van de Mens. Die zeggen van, deze wetgeving maakt het eigenlijk onmogelijk om familiehereniging mogelijk te maken.
Ja.
En ja, dat wordt gewoon sowieso, dat gaan ze winnen. En Nederland moet dat waarschijnlijk terugdraaien. Dus mijn voorspelling is, het is in 2006 ingevoerd in Nederland. Ik zeg, binnen 5 jaar is dat inburgeringsexamen buitenland er weer uit, omdat het indirect discriminatoire is.
Ja.
Dus strikt genomen op papier zegt Nederland familiehereniging toe te staan. Maar met dit soort maatregelen, bijvoorbeeld het inburgeringsexamen buitenland, zijn er heel specifieke landen, namelijk alleen niet-westerse landen, is dit inburgeringsexamen buitenland ingevoerd. Dan zie je dat er toch wel wordt geprobeerd om dat soort migratiestromen te stoppen. Dus dat is er eentje, familiehereniging.
Ja.
Tweede is politiek asiel.
Mm-hmm.
Dus dat is een belangrijk criterium vastgelegd na de Tweede Wereldoorlog in het vluchtelingenverdrag van de Verenigde Naties. Dat op het moment dat iemand kan aantonen dat hij gevaar loopt in zijn eigen land, dan moet hij onderdak krijgen. En dan heb je nog economische migranten, maar dat is eigenlijk een beetje onderhevig aan wat de politiek gewoon wil. Dus daar heeft de Nederlandse politiek gewoon een eigen keusvrijheid in, dat op het moment dat zij denken dat de economie een bepaalde vorm van migratie nodig heeft, economische migratie, dan kunnen ze die gewoon aantrekken.
En jij kijkt dus naar de regelgeving en in hoeverre dat nog overeenkomt met de regels, ja, de basisregels van de huidige van de liberale democratieën.
Ja.
En er stond ook in je in artikel wat ik van je had gelezen dat je kijkt naar de morele verantwoording van dit debat. Wat bedoel je daar eigenlijk mee?
Nou, in de politieke filosofie zijn migratievraagstukken eigenlijk pas sinds 30 jaar onderwerp van debat. En dat komt eigenlijk omdat rechtvaardigheidstheorieën sinds Thomas Hobbes en John Locke eigenlijk altijd uitgingen van gesloten natiestaten, waarin toevallig ineens een bepaalde demos, en dat zijn dan de mensen die bij een bepaalde democratie horen, al vast stond. Dus de meeste liberale en democratische theorieën beginnen met een soort van alinea over alle mensen zijn gelijkwaardig. Wat niet betekent dat iedereen gelijk is, maar van moreel oogpunt zijn we gelijkwaardig. Daarom hebben wij een democratisch systeem waarin burgers gelijke rechten en plichten hebben. Maar hoe dan bijvoorbeeld, hoe dan die stap wordt gemaakt van de gelijkwaardigheid van mensen naar de gelijkwaardigheid van burgers, daar wordt eigenlijk nooit echt iets over gezegd. Dan heb je nog wel de meest belangrijke liberale denker van dit moment. Zo zou je het kunnen zeggen. Dat is John Rawls. Die zegt dan in zijn eerste alinea, ten behoeve van dit onderzoek, neem ik even aan dat we in een wereld leven zonder migratie. Want dat is een detail van de realiteit waar ik even geen aandacht aan kan besteden, omdat ik nou eenmaal bepaalde dingen moet wegvlakken om iets te kunnen zeggen. Ja. Wat wetenschappelijk een legitiem argument is. Hoor. Je kan zeggen, ik kan niet alles doen, dus vanaf nu doe ik even alsof er geen migratie
natuurkundigen
is.
Natuurkundigen die breken ook wel eens in een vacuüm.
Ja, precies. Maar als je dan toch denkt dat er 180 miljoen migranten zijn in de huidige wereld en dat we gewoon, als je hier op straat loopt, ziet dat migratie iets is dat onze werkelijkheid kleurt, dan is er toch iets waar je over na moet denken. Dus dan krijg je een situatie waarin je dus in Nederland een democratie hebt en dat er mensen op je territorium zijn die eigenlijk niet de volledige rechten hebben. Nou ja, dat is een soort van ongelijkheid die misschien gerechtvaardigd kan worden, want het idee van een democratie is toch, je moet gelijke gevallen gelijk behandelen. Dus misschien zijn er ongelijke gevallen met migranten waarbij ongelijke behandeling soms wel te rechtvaardigen valt. Maar ik ga een beetje nadenken over wanneer de grenzen nou optreden waarin de gelijke gevallen eigenlijk niet meer ongelijk behandeld mogen worden. Dus ik ga nadenken over hoe lang kan je nou eigenlijk een migrant weigeren om ongelijk behandeld te blijven worden.
Ja.
Dus dat zijn een beetje de morele vragen die ik probeer te beantwoorden. En dat gaat dus inderdaad uit van oké, we leven in een systeem met landsgrenzen. Daarin zijn mensen die zich daar overheen bewegen met verschillende pakketten aan rechten. Hoe lang kunnen we die verschillende pakketten van rechten nou precies rechtvaardigen? Dat is de morele vraag.